Dames, heren ook, van harte welkom voor deze ingelaste vergadering. We hebben daar als commissie om gevraagd om een tussenrapportage van Daad te horen, waarover aanstonds meer. Dat was agenda punt 1, overigens. Agenda punt 2, het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering. Heeft iemand daar nog... Sorry. Heeft iemand... Zo beter? Nu versta je me? Ja, hij staat aan. Ik hoor mezelf galmen. Ben ik ook achter in de zaal te verstaan? Goed. Wie heeft nog op- en aanmerking op de notulen, het verslag van de vorige vergadering? Eenmaal, andermaal? Nee? Oké, die zijn bij deze goedgekeurd. Agenda punt 3, de tussenrapportage. Wil ik eerst even het woord geven aan de portefeuillehouder. Mevrouw Afkamp.
Ja, goedenavond allemaal. Ik denk dat het goed is om u even mee te nemen in wat de stand van zaken is op dit moment. Er is door de Raad een bedrag vastgesteld voor een onderzoek te doen. Wat we vanavond gaan doen is, we krijgen zometeen een rapportage van de tussenstand. Het is niet de bedoeling dat er vanavond knopen doorgehakt worden. Ik leg het toch maar even hier op tafel neer. Dat wordt nog helemaal niet van u verwacht. Wat wel van u verwacht wordt, is dat u kritisch meekijkt. En het gaat er gewoon om dat Daad laat zien wat er tot dusver gedaan is. En ja, dat u daarnaar gaat luisteren, maar ook... Nou, toch ook met uw vragen straks kan komen. De bedoeling is dat u ook gewoon kijkt vanavond met de blik, voldoet dit nu aan de verwachtingen die bij de Raad leven? We hebben dat budget is vastgesteld. We hebben toen ook gezegd, laten we deze datum stond al geprikt voor de ad hoc commissie. Om deze te benutten om u gewoon bij te praten. De verschillende scenario's te laten zien. Het gaat om het proces. En het gaat niet om dat u vanavond al gevraagd wordt om een mening. Het gaat om dat wij u meenemen in het proces. Rond de kerst, dat is de afspraak ook met Daad, zal het rapport klaar zijn. En ik denk dat het goed is dat we straks aan het einde van de bijeenkomst, en dat vraag ik ook met name even aan de voorzitter, dan ook te kijken wat we de volgende vakcommissie doen. Want die staat gepland voor 13 januari volgend jaar. In december staat er niet meer een datum geprikt, maar in januari wel. Of we dat eerst het rapport in de vakcommissie gaan bespreken of dat het eerst naar het college gaat, want het college heeft natuurlijk ook nog niks gezien. Dus daar wil ik straks na afloop of na het eind van deze vergadering toch ook even met u van gedachten wisselen. Of er eerst iets naar het college gaat of tegelijkertijd naar u en naar het college. Er zijn verschillende varianten zijn daarin mogelijk. En het belangrijk dat ik ook wil vragen om te kijken... En dat zal u ook straks ook gevraagd worden. Zijn er nu nog onderdelen, als u dat hele presentatie heeft gezien, die duurt ongeveer een half uur, die nog een verdere toelichting vragen? Want het gaat erom dat we vanavond, als we hier de deur uitgaan, dat we allemaal hetzelfde beeld hebben. Het beeld van de verschillende scenario's die er zijn, de verschillende mogelijkheden die er zijn, of dat beeld ook klopt met de verwachting die u heeft. Zodat we dat ook, dat er geen verwarring blijft hangen. Dus daarin doe ik ook... Een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid. Van laat het vooral merken als u nog met vragen zit. Dingen die niet duidelijk zijn. Want dan kunnen we dat ook die opdracht aan Daad nog meegeven. Mits dat past in de opdrachtverlening. Dat zeg ik er wel bij. Om een en ander wellicht nog verder uit te werken. Is dit helder zo? Ook voor meneer Edelschaap? Dank u. Dan geef ik het woord nu terug aan de voorzitter.
Mevrouw Kamp, dank u wel. De vertegenwoordiger van Daad, wie mag het, die neemt het presentatiestokje over aan? Tussentijds
Ja, nou, de burgemeester heeft het ook al gezegd. Het gaat er natuurlijk om dat we de verschillende scenario's bekijken. Nou is dat in de opdrachtomschrijving is dat wat algemeen gesteld. En we hebben al een stuk voorgesprek gehad en gemerkt dat het door Daad, zeg maar, gepreciseerd wordt en neergelegd wordt in een aantal verschillende modellen. En wij hebben het idee dat dat voldoet aan de opdracht zoals die gegeven is. Maar dat is natuurlijk aan u om dat straks te beoordelen. Het is allemaal in het kader van in ieder geval een keuze voor een bestuurlijk centrum op de locatie Elkshoven. Met een soort doorkijkje naar het op termijn realiseren van fase 2. En wanneer dat plaatsvindt, dat is natuurlijk nog even de vraag. Maar fase 2, daar wordt dan mee bedoeld een totaal gemeentehuis. Dus ook in de opdracht is die fasering genoemd. En die zal straks bij de presentatie ook wel duidelijk naar voren komen.
Even nog een klein puntje. Misschien, u kunt even uw microfoon uitzetten.
Ja.
Misschien ook uw naam. Ik werd net door de griffie opgewezen. Omdat het opgenomen wordt, is het belangrijk dat iedereen, de sprekers even hun naam ook zeggen.
Mijn naam is Jan de Boer en ik ben bij de gemeente de begeleider van dit project.
For the record.
Oké. Nou. Dank u wel. We zijn voor de tweede keer in dit gremium aanwezig. Althans, ik ben voor de tweede keer en ik heb Jeroen van Doorn meegenomen. Stedenbouwkundige bij NO Zuidema Stedenbouw. Onze partner in dit proces die vanaf het hoge schaalniveau aanvliegt. En ook een deel van de presentatie vandaag voor zijn rekening zal nemen om de stedenbouwkundige kaders en bevindingen toe te lichten. Misschien nog even kort resumerend. Een aantal van u was er de vorige keer bij of heeft het verslag gelezen. Maar voor diegene voor wie dat niet duidelijk is. We hebben een proces van een haalbaarheidsstudie opgetuigd in 3 stappen. De eerste is een analyse van de plek en van het gebouw en de kwaliteiten en de problemen die we hier signaleren. Die fase die hebben we een aantal weken geleden tussentijds afgesloten en in klein comité besproken. En dan is er een fase 2 die het maken van een aantal scenario's, een aantal verschillende modellen volgens welke we zouden kunnen gaan werken, bevatten. En die fase zou vandaag eigenlijk afgerond moeten zijn. En fase 3, zoals we dat gepland hadden, is het uitwerken van deze scenario's, tenzij u zegt nou, scenario 3 is belachelijk of er moet nog een 4e of een 5e bij. Maar in elk geval werken we wat we vanavond beslissen uit tot de periode voor de kerst. En dan wordt de definitieve rapportage gepresenteerd. Die knips, zoals ze in het proces zich zo makkelijk laten maken, die zijn in de praktijk net iets meer vingerlassen geworden. Dus we hebben aan het eind van de analysefase gezegd, nou, de hele analyse is nog niet klaar. We hebben ook een constructeur en een bouwfysicus en een interieurontwerpster allemaal hun bevindingen gevraagd. En die resultaten druppelden de afgelopen weken nog wat na binnen. En dat gaf ons de gelegenheid om al wel in de analysefase ook een doorkijkje te geven richting scenario's. Dus die zijn tussentijds besproken. En vandaag kunnen we zeggen, ronden we wat ons betreft wel die scenariofase hard af. Althans, tot het punt waarop ze nu zijn onderzocht. En kunnen we, als u daarmee akkoord bent, de financiële onderbouwing van die verschillende scenario's gaan uitwerken de komende weken. Zodat bij de eindoplevering van het product er een 4-tal varianten naast elkaar liggen. Dat zijn de 3 modellen die ik u straks zal laten zien. En de 4e die wordt volgens afspraak niet uitgewerkt tot op een planniveau, maar dat is de nieuwbouwvariant en die willen we wel als een referentiekader ernaast zetten en vooral voor wat betreft de kosten die daarmee gemoeid zouden zijn. En wellicht ook dat daar iets in gezegd wordt over de oppervlakte claim die nieuwbouwvariant op deze locatie zou leggen. Dus vandaag de eerste 3. Dit zal u niet vreemd voorkomen. Ik geef het stokje nu even over naar Jeroen van Doorn om over de stedenbouwkundige analyse de stand van zaken toe te lichten.
Ja, dankjewel Rob. Mijn naam is Jeroen van Doorn. Ik ben landschapsontwerper en stedenbouwkundige bij NO Zuidema Stedenbouw. Rotterdams bureau met ook een vestiging in Niehoven. En wij combineren als bureau stad en land. En nou, vond dit een hele mooie opgave om aan te werken. De stedenbouwkundige context te bekijken van dit gemeentehuis. Omdat het iets zegt over dat samengaan van bebouwing en van groen. Zeker vanuit mijn rol als landschapsontwerper integreerde mij deze locatie heel erg. Kun jij doorklikken? Eerst even een uitzoom nog iets groter, iets verder weg, waarin te zien is waar deze locatie ligt. En wat daarin opvalt, is dat eigenlijk die verkavelingsrichting, zoals wij dat als stedenbouwkundigen noemen, heel erg afwijkend is van onze omgeving. Wat u hier ziet, is dat die streepjes die van links naar het midden toe gaan, naar Elkshoven toe gaan, die lopen allemaal die kant op. Aan de andere kant zijn er meer een soort vlakken getekend. En deze locatie is eigenlijk heel erg eigenwijs te noemen in zijn context. En het eigenwijzige karakter, dat geeft het ook een kwaliteit. En wij zeggen, als je in de toekomst hier nadenkt over het gemeentehuis, het hergebruik daarvan, nagedenken over woningbouw, zou je die verkavelingsrichting eigenlijk moeten respecteren. Dat is juist iets kenmerkends voor deze plek, doet het ook opvallen. En door die eigenwijze richting is er eigenlijk een hele mooie parkachtige setting ontstaan. Een hele mooie groene rand langs deze locatie. En die groene rand die laat soms stukjes zien en verbergt soms ook stukjes van wat er aan gebouwd volume staat. Wij vinden eigenlijk dat het gemeentehuis zoals het er nu staat, een soort samengesteld volume, rustig en ook in kleur en uitstraling terughoudend volume. Het past eigenlijk heel mooi in die parkachtige setting. Wat verder een kwaliteit is, vinden wij, is die relatie met het centrum. Als bestuurlijk centrum, als gemeentehuis, ligt dit echt in het centrum, in het hart van Bergen. En het centrum, het echte centrum van Bergen, ligt ook eigenlijk op een steenworp afstand. En die relatie, en ook zeker de ligging van die waterpartij, die vijver die daar nu ligt, en ook de oriëntatie van het huidige gemeentehuis, anticiperen daar al min of meer op. Vinden wij een kwaliteit vanuit het stedenbouwkundig oogpunt, vanuit het bredere perspectief gezien, iets wat belangrijk is voor ons. Dit is een conclusie uit onze eerste analyse en bevindingen. Ik noemde dat net al een beetje, wat wij hide and seek noemen, het verstoppertje spelen. Als je hier langs rijdt, of je nu over de Koninginweg gaat of over de Nassaustraat. Je ziet soms stukjes wel en soms stukjes niet van die bebouwing. Dat is de kwaliteit. In de loop van de tijd zien we wel dat er ook stukjes onzichtbaar zijn geworden die je misschien juist wel zou willen zien. Zoals een entree van een gemeentehuis of de stukjes de ligging aan de vijver. En wij vinden dat spel van dat hide and seek, dat wel en niet zien, vinden we eigenlijk een heel mooi spel en een mooi gegeven voor deze plek. Wat ook heel erg te maken heeft met die groene kwaliteit en die groene rand die er langs deze plek zit. Dan daarnaast zijn er eigenlijk twee soorten routes te zien, waarbij het pijltje van de e-richtingsverkeerroute verkeerd omstaat, maar dat even als detail. Er is een doorgaande weg, de Koninginweg, een weg die veel drukker is en ook een weg waar langs je wat meer programma, wat meer volume zou kunnen verwachten. Maar langs je ook zou kunnen verwachten dat er iets meer zichtbaar is van wat er allemaal gebeurt achter dat groen. En dan zijn er die woonstraten met dat Bergense profiel. Dat hele informele profiel aan niveau. Het is een straat zonder echte stoepen. Je kan af en toe parkeren in de grasberm. Het is een heel charmant profiel. Ik heb vorige keer van Jan een stukje geschiedenis erover gehoord. En ja, we vinden dat profiel dat is heel erg karakteriserend voor Bergen. En als je over deze locatie nadenkt en de toekomst, de ontsluiting ook van het toekomstige gemeentehuis, moet je dit in je achterhoofd houden, dat informele karakter van die woonstraten eigenlijk heel erg belangrijk is. En ook iets is wat je intact zou willen houden, willen respecteren. En als je dan hebt over ontsluiting, denken wij ook veel meer aan die Koninginweg als een soort weg waar langs je je ontsluiting kunt organiseren van je gemeentehuis en van je woningbouw. Na die analysekaartjes, dat waren deze vier kaartbeelden, hebben wij nagedacht over randvoorwaarden, zoals wij dat noemen. Eigenlijk een soort gevolgen, logische gevolgen vanuit die analyse. En wat wij daarin zeggen, is dat als je er langs rijdt, is het ook een beetje een kommetje. Het ligt wat lager allemaal. En die rand van Want die 5 à 10 meter die er omheen ligt, moet je eigenlijk respecteren. Als je straks gaat verbouwen met het gemeentehuis en je zoekt ruimte voor extra volume, zou je dat randje van die 5 à 10 meter altijd groen moeten houden. Daar zou je eigenlijk niet te moeten bouwen, zeggen wij, om dat groene karakter en die eerste groene aanblik van de plot te respecteren en intact te laten. Wat we heel erg mooi vinden is die voorruimte aan de Prins Hendriklaan. We noemen dat een voorruimte. Dat is die ruimte met vijver, met routes. Een stukje eigenlijk openbaar park. Dicht bij het centrum. Nou, je kunt daar nog een mooi rondje lopen. En dat rondje lopen kun je ook langs die randen. En het is eigenlijk een heel prettig rondje. Groen rondje wat je kunt lopen nabij het centrum. Die bestaande bomen die staan hier ingetekend vinden we heel erg belangrijk. Het zijn waardevolle bomen, soms oude eiken van voor mij wel 30 of 40 jaar oud. En ja, het is heel waardevol voor deze plek. En we zeggen, als je iets gaat doen, probeer die bomen ook zoveel mogelijk te bewaren. En als uitgangspunt te nemen. Dan als volgende zeggen wij, zoals je het nu in de huidige setting ziet. Heb je dat park aan de Prins Hendrikweg. Die groene setting, die vijver. Dat is eigenlijk één zone, dat is de zone die zuidelijk ligt. Dan daarboven ligt nu het gemeentehuis. Daar zitten die publieke functies, zoals wij dat dan noemen. En daarboven zit het wonen. En eigenlijk zou je die globale indeling die wij hier tekenen, met dat groene randje erlangs, moeten handhaven, moeten hanteren wanneer je gaat nadenken over de toekomst van het gemeentehuis. En zou je ook moeten zeggen, we gaan geen gemeentehuis bouwen of verschuiven of gaan zover naar het noorden toe dat er een stuk programma van het gemeentehuis in dat woongedeelte komt. Want juist daar staan ook die bomen en is die groene setting ook zo sterk aanwezig. We hebben een kleine maquette gemaakt ook van deze locatie. En wat je daarin eigenlijk ziet is dat de stedenbouwkundige structuur, die woonstraten, de Nassaustraat en de Prins Hendrikweg. We kijken hier vanaf de Russenweg, zeg maar, vlakbij het monument aan de noordkant de locatie op. Die woningen die aan die woonstraat staan, die zijn informeel. Die staan dan weer terug, dan weer ietsje meer naar voren naar de straat toe. De kaprichting is gedraaid. Het is een heel, heel aangenaam en ontspannen randje wat er langs ligt. Waarbij, wat vooral belangrijk is, die hoogtes van die woningen zijn nooit hoger als 2 bouwlagen met een kap erop. En wij zeggen vanuit stedenbouwkundig oogpunt, als je hier op deze locatie iets gaat doen met het gemeentehuis of met woningbouw, moet je daar qua woningbouw in ieder geval niet boven uitkomen. Dit is de blik vanaf de zuidzijde, waarbij precies op de vijver gekeken wordt en Elkshoven ook voor een deel zichtbaar is. En we zeggen dus eigenlijk, wat die bouwhoogtes betreft, voor die woningbouw zou je in de toekomst, als je nagedenken over herontwikkeling, zou je daar niet bovenuit mogen komen. Maar voor dat gemeentehuis zou je daar net wel iets bovenuit mogen komen. En wij zeggen eigenlijk, voor dat gemeentehuis zou je naar 3 lagen toe kunnen. Zou je net iets hoger kunnen dan het nu is. Niet boven die boomgrens uit, dus het wel beneden die boomgrens blijft. Maar net iets hoger om het accent te maken en ook duidelijk te maken dat hier iets anders zit dan woningen. Dat hier dat gemeentehuis ook staat. Waarbij we dus echt respect hebben voor die randen. De laatste kaart die bij ons onze studie hoort, ons onderzoek wat we tot nu toe gedaan hebben, is eigenlijk dat we zeggen dat die relatie met de omgeving aangepakt moet worden of aangegrepen moet worden, zeg maar, wanneer je nadenkt over het gemeentehuis. En zou je dus binnen die randvoorwaarden van 3 lagen een accent kunnen maken aan bijvoorbeeld de Koninginnenweg. Misschien ook juist aan de kant van de Nassaustraat en de Prins Hendrikstraat, waarbij je meer een gezicht maakt, zeg maar, naar de rand toe. En laat zien, hier gebeurt iets anders dan dat er gewoond wordt. Dat zou je ook aan de noordkant kunnen doen, maar dan juist met woningbouw. En daar ook even dat punt wat meer accent geven, zeg maar. En ook de plots duidelijk maken. Nou, dat zou je dus kunnen doen, dus doordat, ik noem dat net dat spel van hide and seek. Je zou dus hier ook moeten zeggen dat de plekken waar we nu die halve cirkeltjes getekend hebben, of die cirkelstukjes, daar zou je dat groen moeten openwerken of kunnen openwerken en juist op die plekken zicht geven op wat er aan gebouwd programma staat. Waardoor je kenbaar maakt wat hier op deze plek gebeurt. Dit waren voor ons zeg maar de eerste onderzoeken, de bevindingen. Ja, je kent de presentatie ook. Als laatste, dit is echt de laatste, hebben wij gezegd hoe ga je dat nu ontsluiten. Ik noemde het net al. Wij zouden ervoor willen pleiten vanuit stedenbouwkundig oogpunt, maar ook vanuit verkeersoogpunt, om zoveel mogelijk accent te leggen op die Koninginnenweg. Probeer zoveel mogelijk daar ook vanaf één entree zeg maar, te ontsluiten. Ga niet twee of drie afslagen neerleggen op die Koninginnenweg, maar probeer het te concentreren. Probeer ook het parkeerprogramma daar te concentreren en de meer publieke, de hoofdentree meer aan die kant te leggen misschien en de publieke entree meer aan de kant van het centrum. Zodat je daar ook te voet naar binnen kunt met een kleine voorziening voor parkeren. En op het moment dat je nadenkt over woningbouw aan de noordkant, moet die parkeergelegenheid van die woning altijd terug liggen. Dus eigenlijk achter dat groene randje en niet aan de straat en niet zichtbaar vanaf de straat. Dus eigenlijk uit je groene belevingswereld blijven. Dit was het wel, wat mijn conclusies betreft.
Dan ga ik vanaf hier verder. Kijk, als we zo'n soort haalbaarheidsonderzoek doen, dan is vaak bij aanvang al wel ongeveer voor ons duidelijk welke kant het op zou kunnen. Simpelweg door een keer kennis te nemen van het gebouw en het nieuwe programma voel je vaak heel snel aan of dat wel of niet op elkaar past. In dit geval is het ook voor ons een stuk lastiger en zit er een hoop, moet er eigenlijk heel veel geanalyseerd en onderzocht worden voordat we er echt iets zinnigs over kunnen zeggen. En vandaag komt dat ongeveer voor ons ook allemaal zodanig bij elkaar dat we nu denken, ja, nu kunnen we er ook wel iets van gaan vinden. Wat is wel handig om te doen en wat moet je eigenlijk zien te voorkomen? En ik zal dat vlot doen en misschien ga ik er wel iets te snel doorheen, maar anders wordt het misschien ook wel een soort architectuurcollege. Mee oppassen. Maar want er zijn nogal wat aspecten die aan de orde komen. En ik wil ze u eigenlijk even laten zien, meer om te zeggen dat we ermee bezig zijn dan om heel uitvoerig op elk punt in te gaan. Maar dat we er kennis van genomen hebben. Want het gaat niet alleen over het bestaande gebouw, maar ook over een programma wat wellicht in twee fasen gebouwd gaat worden, waarvan niet duidelijk is hoe lang die tussentijd is, waarbij ook andere huurders wellicht in beeld kunnen komen, een brandweer die graag mee wil doen, een parkeerprobleem wat ook opgelost moet worden, een stedenbouwkundige kwestie, de bouwfysische zaken, de ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw. Enfin, je kan een hele lange lijst maken van relevante aspecten die hierin meespelen en waarmee eigenlijk overal iets aan de hand is. Dus dat ga ik nu proberen vlot met u door te lopen. Het eerste is eigenlijk een hele korte, voor zover u het niet kent, korte blik op het bestaande gebouw. Alles wat hier blauw is, is kantoorruimte. Alles wat rood is, dat zijn de bijzondere functies in het gebouw. En dat alles is op de begaande grond rondom een centrale hal gepositioneerd. En het gebouw heeft twee voor verschillende doeleinden te gebruiken entrees. Dat is eigenlijk de situatie die we nu aantreffen en dat heeft een aantal vierkante meters, kom ik straks nog op terug. De eerste kwestie waar we tegenaan lopen is eigenlijk van bouwtechnische aard. Dat is zo 10 jaar geleden een zware rol hebben gespeeld in het toenmalige besluit om het gebouw te gaan slopen. Er is nogal bouwtechnisch wat aan de hand met het gebouw en daar moeten we nu ook, als we het gaan hergebruiken, grondig over nadenken hoe we die problemen tackelen. Ik ga ze niet allemaal bij langs, maar laat ik zeggen, de oververhitting en de koude in de winter zijn bekende problemen. Dit schuin gemetselde dakvlak heeft een hoop kopbrekens opgeleverd. En er zijn andere klimatologische kwesties in het gebouw die met vocht en klimaathuishouding te maken hebben die serieuze aandacht verdienen wanneer je gaat kijken naar een mogelijk hergebruik van het gebouw. En deze doorsnede is daarin heel, heel typisch. Daar zit eigenlijk een hoop in besloten, waarbij je ook bijvoorbeeld deze lichtkoepels aan de noordzijde geplaatst ziet. Je zou zeggen dat is de zonluwe kant, maar juist doordat die koepel daarboven het gebouw uitkomt, heb je daar ook nog maximale zonneinstraling. Dus bouwfysica en constructie zijn twee zaken die onze aandacht hebben. We hebben daar een bouwfysisch adviesbureau bij gehaald en we hebben een constructeur geraadpleegd. De bouwfysische problemen, er zijn er een aantal op te lossen, maar de belangrijkste die concentreren zich eigenlijk op twee aspecten. Eentje is wat hier in blauw is aangegeven, de lichtkoepels. Andere wat in rood is aangegeven, het schuin gemetselde dakvlak. Daar moeten we in deze opgave iets mee doen. En je ziet het bouwfysisch probleem. Kijk, dit was eind jaren 70, begin jaren 80 bedacht. En toen bouwden we zo in Nederland. Als er een buitenspouwblad werd gebouwd, dan werd dat op een neuslatij geplaatst. Die gewoon de doorloop, van binnen naar buiten doorlopende betonconstructie is. Ja, met alle energiebesparende maatregelen die we vandaag de dag willen treffen, is dit een hopeloze constructie die gewoon niet meer gemaakt wordt. Want je kou loopt eigenlijk gewoon door het beton naar buiten. Het andere grote probleem, dat zie je in deze doorsnede, dat is dit schuine metselwerk. Dat is al vele malen geïmpregneerd. Ik begrijp, als we het gaan slopen, dan moet het als chemisch afval worden afgevoerd. En je ziet hier nu, behalve die koude brug, zit er ook op een aantal plekken een soort staaf, een draadstel wat daar doorheen geboord is om verdere afschuiving van dat schuine vlak te voorkomen. Dus dat is echt een veroorzaker van een hoop problemen, omdat daarmee ook vocht naar binnen komt en andere vervelende dingen gebeuren. Dus dat zijn twee grote kwesties ten aanzien van bouwfysica. Dit hebben we goed geanalyseerd met Van der Weelen in dit geval. En die zegt eigenlijk, die problemen die zijn evident en bekend. En we kunnen ze eigenlijk alleen maar goed aanpakken als we dat vanaf de buitenkant, als we vanaf de buitenkant aanvallen. Want elke oplossing die vanuit de binnenkant begint, die zorgt eigenlijk voor verdere condensatie en ophoping van alle, niet alleen vocht, maar van ook alle andere problemen die je hebt. Maar wanneer je een nieuwe jas aan de buitenzijde van het gebouw plaatst, ofwel op afstand of door het bestaande buitenblad te vervangen door een nieuw buitenblad, dan ben je eigenlijk goed bezig en dan los je ook in één keer alle problemen op. Dus het is een fors probleem, maar het is ook in één ingreep op te lossen. Dan de constructie, die is ook bijzonder. Je ziet hier wel dat er, laat ik zeggen, dit heeft niet een parkeergarageachtige systematiek. Het is een hele bonte verzameling van allemaal type constructies die in allerlei richtingen lopen. Kolommen, wanden, heel veel dragende wanden in verschillende richtingen. En alles is ook zo'n beetje dragend. Dus je kunt je het gebouw voorstellen als een heel groot kaarthuis waarbij de dimensies redelijk geminimaliseerd zijn, maar het geheel ook als geheel functioneert. En dat betekent ook dat het betrekkelijk lastig is om hier even iets uit te halen, want dan begint het ding te wankelen. Dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Dus het advies van de constructeur is, het gebouw is goed, constructief goed, maar het is, laat ik zeggen, redelijk strak gedimensioneerd. Dus het is niet een gebouw waar je makkelijk nog één of twee verdiepingen op zou kunnen zetten of dingen aan zou kunnen hangen. En ook niet waarin je grote uithollingen kan maken ongestraft op allerlei plekken. Dus de constructie is in deze ook redelijk dwingend. En dan komt weer de maar. Op het moment dat je bijvoorbeeld zou zeggen, ik ga dus op het dak iets bouwen, dan zul je daar een hulpconstructie voor moeten aanbrengen die door het gebouw heen gaat of die als een grote tafel daar overheen staat. En die laatste oplossing, die past eigenlijk heel mooi met het verhaal van de bouwfysicus. Die zegt, je moet er een schil omheen zetten, wil je het goed doen. Dus ik heb twee problemen, maar ze zijn eigenlijk op een integrale manier, die we straks zullen laten zien, ook wel goed te tackelen. Het derde punt is de ruimtelijke analyse van het gebouw. Kijk, we hebben nu die hal en die is heel mooi. Het daglicht komt van boven en ruimtelijk is het eigenlijk, vind ik het nog steeds een heel aangenaam en mooi gebouw. Mooi gedetailleerd en heel fijn geïntegreerd, opgelost alles. Maar er ontbreekt ook één ding en dat is dat contact met buiten. Het is een vrij in zichzelf gekeerd gebouw. Ook met de bedoeling om kunst te exposeren ooit. En het is wel mooi licht. Het licht komt op een mooie manier binnen. Maar je hebt eigenlijk nauwelijks contact met die mooie locatie waar het staat. Dus nou, hier ga ik eigenlijk al richting een voorstel. Zou het niet mooi zijn om op deze plek en op deze plek delen te slopen? De sanitaire voorzieningen die daar hier en hier eigenlijk een deel van die hal beëindigen. Want nu is die halruimte hier. Als je die weg zou halen, dan zou je prachtige verbinding met de omgeving ook kunnen maken. En als je doordenkt aan een situatie waarbij het gemeentehuis, ik noem het steeds even fase 2, ook zeg maar het hele back-office zou moeten gaan onderbrengen, dan is dat dan is die grotere hal ook een wens. En in die zin kan je dat op deze manier eigenlijk goed doen. En zonder dat het ook constructief ingewikkeld is, want dit zijn juist de onderdelen die je er makkelijk onderweg kunt slaan. Dit zal ik u verder besparen, maar u moet me maar even geloven. Er zitten, als je alle nuttige ruimte bij elkaar optelt en alle verkeersruimte bij elkaar optelt, dan levert dat een verhouding bruto-netto op. Het bruto oppervlak van het gebouw is 3130 vierkante meter. De netto ruimten, dat zijn zeg maar alle kantoorruimte, vergaderruimte en andere functies die in het gebouw zitten, dat zijn er 1765. En hier zie je alle nevenruimte en vooral ook grote de verkeersruimte daaronder. En die bruto-netto verhouding van het gebouw die is 1,77 als je de hal zeg maar als een hele brede gang ziet. Nou, dit een normale een nieuwbouw van vandaag de dag, daar ligt die verhouding ongeveer op 1,5. Dus dan is er minder gang, minder overruimte in een gebouw. Dus het is een, laat ik zeggen, het zit ruim in zijn jasje, dit gebouw. Dat is een observatie. Dan constateren we eigenlijk in deze soort probleemanalysekaart, zeggen we, je hebt een aantal plekken waar bijvoorbeeld waar je ruimtelijk iets zou willen. Er zit een vrij verstopte entree hier en daar. Als je hier iets weg zou halen, krijg je die grote hal. Je kunt je afvragen of je met het hoogteverschil in de hal op termijn iets wilt. Als je een multifunctionele wilt hebben, is dat misschien iets om aan te pakken. En we hebben natuurlijk die typische doorsneden met die schuine metselwerkvlakken waar we graag iets mee willen. En op de eerste verdieping een aantal dragende wanden die je niet zomaar weg kunt halen. En op deze plek, wat ik vorige keer al heb gezegd, die wat benauwde ruimte waar je een beetje moet bukken om onder die balk door te kunnen. Nou, dat zijn een heleboel kwesties die spelen. Daarnaast is er natuurlijk wel een hele bijzondere ruimtelijke kwaliteit in dit gebouw, zoals ik al zei. Met de manier waarop het licht binnenkomt en de constructie daar staat. Is dat eigenlijk wel een mooie ruimte die in nieuwbouw vandaag de dag ook weer lastig zou kunnen realiseren. Dat is dan de keerzijde van het verhaal. Onze observatie die ik de vorige keer heb gemaakt om te zeggen, laten we eens heel goed hier naar kijken. Want dit is niet alleen kale beton, stukwerk en gewassen grind. Maar het is ook gewassen grind wat al zoveel jaar belopen is en schoongemaakt is en wat nu helemaal faal en uitgebleekt is. En deze combinatie met name die zorgt er nu ook voor dat het een wat armtierige indruk maakt. En op dit moment zijn we ook aan het kijken, dat laat ik u nog niet zien, maar dat komt de volgende keer, hoe je door op een aantal strategische plekken iets slims te doen met kleur of een ander materiaal, bijvoorbeeld in de vloer of enkele wandvlakken, ja, dan is dat in combinatie met dat licht wat van boven komt, is het relatief eenvoudig om een hele andere ruimte hiervan te maken of een andere ambiance daar te maken. Komt bij het programma van eisen. Dit is het programma zoals we het gekregen hebben. Het zijn wat kleine letters. Misschien, u kent het wellicht, centrale hal, raadzaal, vergaderzalen, fractiekamers, werkkamers, keuken en bar, archief, parkeergelegenheid en een ruime entree. Als dat allemaal in vierkante meters is gezet, is ongeveer 850 vierkante meter netto. Als je dat met zo'n anderhalf verhouding, kom je ongeveer op 1200 vierkante meter bruto die we nodig hebben in het gebouw om fase 1, dus het bestuurlijk centrum, te kunnen huisvesten. Daarnaast is er een vraag van de brandweer. Die heeft ook allerlei kantoorachtige functies, kantine, sanitair en een kleedruimte nodig. En daarnaast de stalling voor de voertuigen. Dat hele programma is bij elkaar 560 vierkante meter BVL. Hier staan ze opgeteld, althans naast elkaar. Bestuurlijk centrum 1250, brandweer 65, beschikbaar is 3130. Dus de eerste conclusie is, dit past er makkelijk in. Je hebt een heleboel ruimte over wanneer je het op deze manier zou doen. Bruto vloeroppervlak, dus dat is de buitencontour van het, ja, pardon. Ja. Dan kom ik bij het laatste deel dat van mijn verhaal, dat is de studies in modellen. En ik probeer even u mee te nemen in onze gedachtegang. Het eerste is, je zoekt eigenlijk een plek voor het bestuurlijk centrum in het gebouw die alle kwaliteiten heeft die je voor die functie nodig hebt. Nou, dat zit eigenlijk in het hart van het gebouw op de begane grond. Ook met toegankelijkheid en ook de type ruimtes die je daar aantreft, die lenen zich eigenlijk heel goed om het bestuurlijk centrum onder te brengen. Alle functies die we eigenlijk in het huidige, of het oude gemeentehuis al hadden, die komen in het nieuwe gemeentehuis ook terug, alleen ze zijn een slag groter. Dus je moet zich maar even voorstellen, als elke ruimte doorschuift naar de volgende ruimte die steeds iets groter is, dan kom je eigenlijk een heel eind en dan loopt het spaak bij de raadzaal. Die moet beduidend groter zijn, die wordt nu 225 vierkante meter netto gevraagd. En die krijgen we eigenlijk niet in het gebouw. Natuurlijk wel als je puur naar vierkante meters kijkt, dat zit er allemaal makkelijk in. Maar dan moeten we zoveel aan het gebouw gaan slopen dat we zeggen, ja, dat de kosten om dat te doen, die zijn dermate hoog. Dat lijkt ons niet op voorhand verantwoord. Wat veel beter is in deze, is om te kijken of je een nieuwe plek zou kunnen vinden, bijvoorbeeld hier, waar je die raadzaal nieuw bouwt, buiten. Het heeft een aantal voordelen. Je kan in één keer de ruimte maken die je wilt. Het kan iets doen met die kwaliteit die het gebouw niet heeft. Nou, het gebouw is nogal in zichzelf gekeerd. Je zou bij die raadzaal juist kunnen zeggen, daar keert het volledige binnenste buiten en daar staat het ongeveer aan die vijver. Denk maar aan een glazen volume. Je kan daar in de toekomst ook nog iets bovenop zetten. En je zou kunnen denken aan een parkeerkelder eronder, die daar ook zit. Dus er zijn allerlei kwesties, met name doordenken naar de toekomst, die het heel logisch maken om dat te doen. Als je dat doet, dan haal je van die 1250 vierkante meter of zoiets die we bruto nodig hebben voor het bestuurlijk centrum, haal je al 250 af. Dus je hebt nog 1000 in het gebouw onder te brengen. Dat betekent dat de hele eerste verdieping en deze vleugel en deze vleugel vrij zijn in dit met dit begin. Moet je je afvragen wat je daarmee doet met die vleugels en met die eerste verdieping. Dit zijn allemaal opties. Je kan slopen. Dan heb je ruimte in de toekomst om weer opnieuw daar iets te bouwen. Je kan het op een lichte manier verbouwen. Je zegt, ik maak de problemen in orde en dat is het dan. Je kan het restaureren, dat is een soort monumentale oefening. Je zegt, ik ga het weer helemaal terugbrengen in de staat van 1980. Je kan een zware verbouw doen, kom ik straks op wat dat zou kunnen zijn. En je kan nieuwbouw plegen, dat hoort bij die sloop. Maar je kan ook zeggen, tussentijds kunnen we die boel, als we het op een van deze manieren geschikt gemaakt hebben voor nieuw gebruik, zou je het kunnen verhuren of een andere partij vinden die daarbij in wil. Eentje is er, dat is de brandweer. En dit zijn de twee opties die we hier verkend hebben. Ofwel de brandweer die komt op de begaande grond in deze vleugel, A-vleugel noemen we die. Dan zouden alle kantoorachtige functies hier kunnen zitten. Ze kunnen een eigen entree krijgen, gekoppeld eventueel aan de hal van het gemeentehuis. Maar eigenlijk op zichzelf functionerend. En de stalling voor de auto's die wordt daartegen aangebouwd. Hiervoor sneuvelt een rijtje woningen. Op het moment dat dit gebeurt, dan loop ik een beetje op de zaak vooruit, maar dit heeft ook, zal ik u straks zeggen, dat heeft consequenties voor de parkeeroplossing, want we denken straks ook aan een parkeerbak hier. De brandweer die kan eigenlijk heel makkelijk uitrukken hier richting Koninginnenweg. Zit volgens de brandweer op de meest ideale positie hier. Een alternatief daarop zou kunnen zijn dat je deze vleugel, die noemen we de D-vleugel, dat je daar de brandweer onderbrengt. Opnieuw op de begane grond. Dat is wat groter dan in die A-vleugel. Daar moeten ze ook op de eerste verdieping dan nog een stukje bezetten. En je zou hiervoor de garage de stalling kunnen maken. Dat zijn twee varianten voor de brandweer. En dan heb je de rest van de ruimte heb je eigenlijk over voor mogelijke verhuur aan derden. Wat met name in de eerste fase van het gebruik, namelijk als bestuurlijk centrum, niet alleen als voordeel heeft dat de ruimte die je nu bij de eerstkomende verbouwing geschikt maakt, dat die ook exploitabel gemaakt wordt, verhuurbaar is, maar ook dat er een soort levendigheid in het gebouw kan ontstaan op momenten dat er nog niet 's avonds van raadzaal en dergelijke gebruik gemaakt wordt. Dus je kunt een receptie hebben, je kunt een pantry hebben, je kunt allerlei andere functies hebben die je met huurders deelt. Daar moet over nagedacht worden, maar eigenlijk is het voor een eigentijds gemeentehuis heel aardig als daar een combinatie van partijen in zit die elkaar verdragen. Hier kom ik bij de oplossingen, zeg maar de deeloplossingen op het en de verschillen daarin op het bouwvisies en constructief niveau. Deze, moet u zich voorstellen, is eentje waarbij je zegt, we halen dit is wat we in ieder geval moeten doen. Ik vind dat we die koepeltjes eraf moeten halen en dat daar een betonnen dak komt. Dan ben je in één klap van een heleboel warmte- en koude problemen af. En je hebt nog steeds een prachtige glasstrook horizontaal zitten. Ook moet je die schuine metselwerkvlakken oplossen. Maar dat kun je, zoals we in dit model voorstellen, doen op een manier die eigenlijk de contour van het bestaande gebouw benadert. Je zou kunnen zeggen, ik zet daar een of andere beplating gewoon overheen en ik los daar op enige afstand en ik los daarmee het probleem op. Of je sloopt het metselwerk en je maakt er iets heel nieuws van wat gewoon weer wat klopt met vandaag. Een tweede denkrichting zou kunnen zijn dat je zegt, nou als je dat nou doet, maak het dan een beetje groter meteen en want je bent toch een nieuwe buitenschil aan het maken. En maak gebruik van de nieuwe ruimte die ertussen ontstaat. Dus dan zou je kunnen zeggen, die gang die eerst hier zat, dus dat is hier, die breng je naar buiten. En je kunt de huidige gang kun je nuttig bij die ruimte betrekken. En je zult zien in een aantal vleugels van het gebouw dat nu relatief ondiepe kantoren zijn. Dus met hetzelfde daglicht opbrengst zeg maar, van het glas kun je daar ook best diepere kantoren van maken. En een derde manier van aanpak is eentje waarbij je het nog verder uitbouwt en zegt, als ik daar nou die nieuwe gang neerleg, dan kan ik ook nog niet een enkelzijdig ontsloten ruimte maken, maar aan de andere kant van de gang kan ik ook nog een ruimte toevoegen. En je zou erover kunnen nadenken of je op het dak nog een deel uitbouwt. Hier. Wat ik nog vergeten ben te zeggen is, in dit model vonden we eigenlijk zelf een hele mooie vondst, als je dat schuine metselwerk weghaalt, dan zou je hier een oplossing kunnen bedenken met een plantenbak. Die eigenlijk voor dat raam zit en die over de hele lengte van het gebouw dan doorloopt. Dus je kan structureel kan je het in één keer eigenlijk oplossen en krijg je een prachtige groene bies eigenlijk langs je hele gebouw. Nou, dit is de lengte doorsnede, zal ik verder niet. Dan kom ik bij het laatste stukje, dat zijn drie modellen. Moet u even proberen te begrijpen hoe die zijn, want dat zijn niet echt ruimtelijk, ja, het zijn wel ruimtelijk verschillende modellen, maar eigenlijk is het belangrijk als onderlegger dat er drie verschillende gedachtenlijnen worden gevolgd. Die zal ik eerst even uitleggen voordat die plaatjes komen. Model 1 is eentje waarbij u zegt, we weten nu dat fase 1 eraan komt, het bestuurlijk centrum, en we weten eigenlijk helemaal niet of fase 2 er wel aan gaat komen. We kiezen er ook voor om tempo te maken, want we willen snel hier weg en ergens anders heen. En we kiezen ervoor om met bescheiden middelen te gaan werken. Dan moet je model 1 kiezen. En dan zoeken we naar een soort krimpfolie oplossing. Zeg maar, ja, die schetsen, die tekeningen die ik net liet zien, die eerste serie. Hè, waarbij je eigenlijk nagenoeg de contour van het bestaande gebouw weer opnieuw maakt. Wel of niet met die plantenbak, et cetera. Maar je voegt eigenlijk nauwelijks iets eraan toe. En je beslist nu dat op het moment dat fase 2 er niet komt, dat je eigenlijk zo min mogelijk gebouwd, geïnvesteerd nu wilt hebben, hè, wat uiteindelijk niet door andere gemeentehuisfuncties zal worden ingevuld. Model 2 is een andere, dan zeg je, alles wat ik nu doe, wil ik eigenlijk meteen zorgen dat dat optimaal is. Dus ik ga niet met die krimpfolie eromheen. Maar ik zet hem net iets ruimer en ik probeer zelfs op plekken op het dak erbij te bouwen en ruimtes er tegenaan te zetten. Dat doe ik op een aantal plekken en daarmee maak ik een integraal eigenlijk veel betere oplossing nog, die in de bruto-netto verhouding nuttige dingen doet. En dat doe ik op een beperkt gedeelte van het gebouw. En alles wat ik daar doe is eigenlijk voor nu en voor fase 2 meteen hartstikke goed. En ik sloop dan ook achter me een gedeelte wat we niet meer nodig hebben nu in fase 1. Als fase 2, dus het back-office, niet komt, is dat prima. Dan heb je een lege plek, een extra park. Als fase 2 wel komt, zou dat gedeeltelijk op die gesloopte onderdelen kunnen staan. Dat is de denklijn van model 2. Model 3 is eentje waarbij je zegt, we wachten nog even met bouwen. Dus die kost extra tijd. En we wachten totdat we weten of ook model 2 er komt. En dan pas gaan we aan de slag. En we doen dus alles wat we doen in één keer goed. Dus dat duurt langer. Het is een grotere opgave. Maar heeft geen enkel kapitaalverlies. Want fase 1 en 2 hebben dat deels wellicht wel. Zoals we het nu uitgezocht hebben is dat relatief beperkt. Maar je kunt ook voor kiezen om te zeggen we willen niet later nog een keer ergens overlast naast ons, op ons, onder ons. We willen het in één keer in orde maken. Dat is eigenlijk de denklijn van model 3. Laat ik ze even zien. Model 1. Hier zie je de bestaande toestand begaande grond. En in rood staat aangegeven wat er dan gesloopt moet worden. Dus dat is dat schuine metselwerkvlak hier. Dit onderdeel om die hal te maken, die sanitaire ruimte. Op de eerste verdieping, dat schuine stukje. Wat je dan doet, is eigenlijk die bestuurlijk centrum hier maken. Vergaderfuncties, fractiekamers hier. Raadzaal hieronder. De hal, de entree, eigenlijk vanaf deze kant. Een ceremoniële entree vanaf de onderkant. Extra ruimte die wellicht in fase 2 nog een keer ingevuld wordt met andere loketfuncties. Zo niet, dan is het een ruime spreekhoek of een koffiecorner in het bestuurlijk centrum. En dit hele deel is hier de brandweer, waarbij zeg maar even tot hier het bestaande gebouw is en dit stukje nieuw aangebouwd wordt. Alles wat u hier in groen ziet, dus de eerste verdieping, dit hele stuk, en de eerste verdieping, dit stuk, dat is in dit model nog vrij te verhuren in de eerste fase. En daar stellen we met die, noem het maar even, die krimpfoliemethodiek, dus op basis van de bestaande contour een verbouw voor. En dit in groen ziet u hier die plantenbakken daar langs lopen. En je ziet hier een aantal nieuwe daklichten die veel incidenteler zijn en beter geïsoleerd kunnen zijn dan die continue stroken die daar nu op zitten. Dit is 3480 meter wat we hier in fase 1 maken. Dan hebben we nagedacht, dat geldt voor alle modellen, eigenlijk waar je dan fase 2 zou kunnen bouwen. Nou, dit gebouw heeft een hele sterke soort radiale opzet, waarbij het middelpunt van de aarde ongeveer in die, of ongeveer precies eigenlijk hier is gesitueerd. In die lijn doordenkend zou je kunnen zeggen, we voegen er een hele schil aan toe. Dus dit is de begane grond, waarbij je een tussenruimte maakt die tuin is. Dus je krijgt eigenlijk een soort patiotuin in je gemeentehuis en je voegt er een hele nieuwe jaarring letterlijk aan toe. En aan deze kant zie je eigenlijk de mogelijke uitbreiding aan de zijde van de Wilhelminastraat. De parkeerkelder, als je dit doet, dit gaat dus even vrij uitdenken over fase 2, die zou dan daaronder kunnen komen te liggen. En die krijgt ofwel een toegang hier vandaan, of een toegang hieronder door en hier naartoe, of een toegang helemaal door de wijk heen en zo eromheen. Dat zijn verschillende varianten en die hebben er onder andere mee te maken of je dit gedeelte laat staan of niet. Als je het weghaalt en je bouwt er toch iets nieuws, zou je ook een onderdoorgang of een entree zelfs daar kunnen maken van die parkeerkelder. Vanuit die gedachte dat zie je hier landen in model 1. Dus dat is dat zeg maar even dat krimpfoliemodel. Dat kun je, als je het op deze manier uitbreidt, tot 6750 meter op plussen. Dus wat er hier nu gebeurt, hier zit die raadzaal. Daar wordt een stuk in fase 2 bij aangebouwd. Kom dan een beetje op detail, maar je zou dan moeten overwegen of je de hele raadzaal oppakt en weer hier neerlegt, zodat hij de mooiste plek aan de vijver heeft. Daar moeten we dus nu al rekening mee houden dat dit deel raadzaal later kantoren worden. Je kan dan ook op een eerste verdieping nog iets een hele nieuwe vloer maken. En je kan op die punt, dat is eigenlijk een hele mooie punt vanaf die zuidzijde, ook een tweede verdieping krijgen. Dat is het accent waar Jeroen net ook al even op wees. Dan kan je deze schil hier omheen leggen en daaronder die parkeerkelder. Het totale programma van het gemeentehuis fase 1, fase 2 plus de brandweer is 7700 vierkante meter. Dus dit model, dat komt 1000 meter tekort. Uiteindelijk. Nou kan het zijn dat dit gaat er ook vanuit dat fase 2 pas over 2 of 3 of 4 jaar gebouwd wordt. Dat misschien fase 2 niet 5000 meter is, maar 3000 meter is. En dan heb je hier alweer 1000 meter te veel. Dus we laten eigenlijk even zien wat er kan. Mocht je die 7700 per se willen maken, dan gaat dat ten koste van meer woningen op de noordzijde van de locatie. Om ze vergelijkbaar te houden hebben ze gewoon even in diezelfde contour gezet. Hier zie je dat voor fase 1 met deze ingreep, die ook een soort efficiëntieverhogende ingreep is in het bestaande gebouw, dat die bruto netto verhouding naar 1,58 gaat van 1,77. Dus eigenlijk is die al heel goed hier geworden. Dit is echt een, laat ik zeggen, als je het hebt over het rendement van je investeringen, is dit een goede investering om te doen. Hier zie je het geheel van dit eerste model op de locatie ingeshopt. Met hier de vorm van het volume van het bouwfonds wat daar, zover het ons bekend is, op die plek is voorgesteld. Je ziet hier ook de uitbreiding van en het, zeg maar, de nieuwe raadzaal die pal op die vijver komt te liggen. En eigenlijk dat het voegt zich wat ons betreft heel mooi eigenlijk op deze plek. Het zou kunnen. Model 2 is dat te optimaliseren. Ik merk dat ik uit de tijd loop, maar ik kan niet veel sneller. Ik ben bijna doorheen. Model 2, dan zeggen we, dus alles wat je aanpakt doe je meteen goed voor de tweede fase. Met andere woorden, dit gedeelte voor de brandweer, daar voegen we buitenlangs een gang aan toe met weer kantoren aan die buitenzijde. En we slopen eigenlijk dit gedeelte, die D-vleugel van het huidige gemeentehuis. En fase 1 is precies hetzelfde als in model 1. Dan heb je in dit geval 3575 meter BVO om je eerste fase in onder te brengen plus de brandweer. Je verhuurbare oppervlak zit hier allemaal op de verdieping. Op de begaande grond zit niks meer, is alles eigenlijk in gebruik nu. Model 2, de tweede fase van model 2, die voorziet in nieuwbouw op deze plek. Dus die vleugel is hier gesloopt, daar komt nieuwbouw. Dit betekent dat met wat we hier al hebben gemaakt in fase 1, deze hele gevel vanaf de Koninginnenweg ook een hele nieuwe gevel zal zijn. Het zit nu niet helemaal goed in elkaar, niet helemaal consequent, want we bouwen eerst dit stukje en daarna bouwen we nog een derde verdieping erop. Dit moeten we nog wijzigen eigenlijk. Maar ik zou het mooi vinden als je hier dus uiteindelijk in één keer in drie bouwlagen, dat kan ook mooi aan die Koninginnenwegkant, een hele nieuwe gevel hebt. Samen met de zuidzijde, zeg maar, die raadzaalgevel aan de vijver, levert dat dan een heel nieuw beeld van het complex op. En technisch doet het ook precies wat het allemaal moet doen. Hier zie je weer die hele schilder aan. Nou, als je dit allemaal doet, kom je op 8200 meter. Zodat je dus eigenlijk 500 meter boven al het gecumuleerde programma. Dus je kunt ergens nog 500 meter besluiten niet te bouwen. En dan zie je dat die bruto netto verhouding naar 1,45 gaat. Ja, dit is echt een super efficiënt gebouw. Heel veel kantoorgebouwen van vandaag die redden dat niet eens. Dan zie je de consequenties op de locatie. Kijk, hier zei ik al even, als je deze vleugel in fase 1 sloopt en je bouwt in fase 2 er iets voor terug, dan kun je daarmee ook regelen dat vanaf hier de toegang van het parkeren opgelost wordt. En dan kun je dit hele witte vlak, dat is dan de parkeerkelder, en dat kan zeg maar deze hele vlek vullen. Dus hier kun je een heleboel auto's in kwijt. We hebben niet precies uitgerekend hoeveel auto's, dat hebben we nog niet ingetekend. Maar dit zou ongeveer 1700 vierkante meter zijn en we hebben 2200 nodig om 90 auto's te stallen. Je kunt ook hier een nieuwe parkeerkelder onder maken. Als je daar toch aan het bouwen en aan het graven bent, is dat prima te doen. En gewoon vergelijkbaar met een nieuwbouwoefening op dezelfde plek. Alleen het nadeel hiervan is dat doordat die brandweer hier met zijn wagen staat, je eigenlijk dit alleen maar kunt benaderen vanuit de wijk. Dus dat is niet helemaal optimaal. Model 3, dat maximale scenario, dan zeg je dus alles wat we nu doen, we wachten tot fase 2 bekend is en dan gaan we pas, tot we zeker weten dat het gebouwd gaat worden. Laat ik het zo zeggen, want je kan het in de bouw nog steeds faseren. Dan gaan we naar veel grondiger ingrepen van deze gevel. We plaatsen de hele gevel eigenlijk in één keer naar buiten. Zonder dit gedeelte te slopen. Maar dat is die ruime jas-exercitie die u in het begin zag. We bouwen dan ook hier al een deel bij, de raadzaal erbij. En we bouwen een hele tweede verdieping op het hele gebouw. He, want we zeggen dan wat ik in het begin zei, je maakt toch een nieuwe constructie buitenlangs en die zou je ook kunnen gebruiken om nog een verdieping te dragen die daar overheen gaat. Als je dit doet en je breidt hem ook nog eens een keer uit in gedachten met die vleugel die we in die andere modellen ook hebben neergezet, dan kom je op 94,50. Dus hier heb je heel veel overmaat, heb je 1600 meter of zoiets te veel in zitten. Nou, kun je erover nadenken, zijn er nog andere functies te bedenken die hier een plek moeten vinden? Of moeten we dit niet allemaal maken, maar een gedeelte hiervan. Het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn als je zegt, ik maak hier één bouwlaag van en dan loopt het gebouw langzaam op. Of we komen er bij berekening achter dat die hele tweede bouwlaag toch een hele dure exercitie is. laten we die laten vervallen. Hier zit genoeg lucht in om te kunnen kiezen waar je dan je hele programma wilt maken. Dit is het plan in de locatie. En hier hebben we een parkeervoorstel waarbij je eigenlijk dit hele stuk als parkeerplek gebruikt. En dus deze die heeft dan als consequentie dat je vanaf deze kant aankomt en hier naartoe gaat. Althans, dat was mijn insteek. Jan die wees me net op een andere mogelijkheid. Maar ik ging ervan uit dat we dan niet zo zouden kunnen omdat het bestaande gebouw hier blijft staan. En Jan meldde dat met het bouwfonds voorzien is in een weg die hier komt en die zeg maar zo de parkeerkelder van dat appartementencomplex ontsluit. En die zou je ook kunnen verlengen deze kant op. En dan kan je alsnog vanaf die kant rennen. Ben je eigenlijk op een hele elegante manier bij je parkeerbak aangekomen. Nou, dit zal ik u besparen. Want we komen om in de modellen. We proberen dat een beetje in de greep te houden. Als er nog een specifieke vraag is, kom ik er nog op terug. Het laatste is de terug naar de stedenbouw. Wat betekenen deze modellen voor de huidige woningen aan de noordzijde?
Zal ik even toelichten. Even kort. Wat hierop te zien is dat de uitbreiding van de brandweerkazerne naar de noordkant toe van het bestaande woningbouwprogramma, de huisjes die er nu staan, één blokje gesloopt moet gaan worden van vier woningen om daar die brandweerkazerne te kunnen maken en ook een stukje parkeren te kunnen realiseren. Het volgende model laat zien, eigenlijk anticiperend op wat Rob net vertelde, wat er gebeurt wanneer je gaat uitbreiden aan die noordkant. Dat betekent dus dat het gebouwde programma van het gemeentehuis iets meer dat die parkachtige wereld inschuift. Wat ook betekent dat de parkachtige wereld aan de zuidkant met de vijver meer intact blijft en daar ook meer park kan blijven. Vanuit stedenbouw, vanuit landschap, heeft dat onze voorkeur, zeg maar. Dat het park aan de zuidzijde zo groot mogelijk te laten. Dan het laatste model laat zien wat er gebeurt op het moment dat je zegt, die bestaande woningen, die zijn te klein. Dat voldoet niet meer aan de huidige woon- en leef-eisen, zeg maar. Wat zou je dan kunnen doen aan die noordkant in relatie tot het woningbouwprogramma? En wij zeggen, daar zou je terug kunnen bouwen met behoud van die bestaande bomen. Weer met de afstand tot die rand. Dus niet te dicht op die rand. Daar zou je dus woningen kunnen maken die groter zijn, meer volume hebben, omdat ze iets hoger kunnen zijn. Het is nu één laag en een kapje. Dat zou twee lagen en een kap kunnen worden. Woningen die dus voldoen weer aan die huidige eisen. En daar zou je dus kunnen bouwen met behoud van dat bestaande hofje. Dus een soort grasveldje, een mooie groene plek zit er nu in. Met die bomen erop. Heel waardevol, dat zou je kunnen behouden. Je zou ook kunnen zeggen dat middelste vlakje wat... Kijk, waar is het pijltje? Ja. Wat hier ligt, dat iets groter zou kunnen zijn. En misschien nog iets zou kunnen uitbreiden. En dat in plaats van grondgebonden woningen appartementen zouden kunnen zijn. Even afhankelijk van hoe je daar goed kunt komen met parkeren. Hier kun je dus ongeveer 20 woningen terugbouwen waar er nu 22 staan. Dat betekent 2 woningen minder. Dit is even de doorvertaling van het model voor het gemeentehuis naar woningbouw in de toekomst. En ik denk dat ik het hiermee af ga sluiten. Met als laatste zeg maar dat wij die groene rand heel erg belangrijk vinden. En dat die parkachtige uitstraling aan de zuidkant. En wat Rob voorstelt om daar die raadsel aan te leggen lijkt ons een heel mooi voorstel. Wat heel erg anticipeert op de ligging van het centrum aan die kant. En het parkachtige karakter met de vijver ook aan die kant. Dit was het wat ons betreft.
Oké, dank u wel. Ik zie nog een interessante optie. Iedereen roept om transparant bestuur. Dus een glazen raadzaal, dat moet dan goed gaan. Licht. Meer licht. Oké, er werd aan ons als commissie gevraagd om kritische input te leveren. Aan de hand van de presentatie zoals we die gezien hebben. Dus ik stel voor dat we een rondje maken. En daarna een beantwoording van door Daad of de afgevaardigde ambtenaren. Dus mag jou het woord geven.
Heel kort, ik heb een stukje gemist uiteraard in het begin. Maar ik was erg nieuwsgierig naar die randafwerking, dat schuine metselwerk. Hoe denkt u dat op te lossen met een betonconstructie of met een plaat? Materiaal. Ik zag de contouren van beton, klopt dat? Ja, die groene bies.
Ja. Sorry, ik zag voordat we het even op verzamelen en dat jullie de gezamenlijke vragen in onderlinge samenhang ook beantwoorden. Mevrouw Paping.
Ja, ik ben erg onder de indruk van de plannen. Dat er zoveel mogelijk is met zo'n toch tamelijk, behoorlijk verouderd gebouw. Vooral die optie van de vergaderzaal naar buiten, naar die vijver, dat spreekt me heel erg aan. Ik zit hier met een achterstand, want ik begrijp de meeste andere raadsleden kennen het gebouw heel goed van binnen, zijn er ook geweest. Ik ben ooit een keer in de hal geweest en ik zou heel graag willen, maar ik denk dat ik dat aan de voorzitter of mevrouw Hafkamp moet vragen, dat de uiteindelijke plannen gepresenteerd worden in het gebouw of dat we daar een keer als nieuwe mensen rond kunnen lopen voordat we daar een definitieve beslissing nemen. Want ik zie dat alleen maar van buiten. Verder wacht ik even de vragen van de collega's af.
Ja, ik ben het met Annemiek eens. Als je praat over die raadzaal, dat vind ik een vondst. Stel dat je daar een glasachtig lichaam van maakt, met veel uitstraling naar buiten toe, van binnenuit, dan ben je met een heel goede zaak bezig. Het omruilen van zeg maar, die raadzaal versus die achterkant, een stukje bestuursinvulling, dat lijkt me nou niet zo handig. Ik denk dat je inderdaad die ver uitgeschoven ruimte dus naar de vijver toe moet houden, dus de raadzaal. Dan zei u even iets over. We moeten even een paar huizen weghalen daar in dat buurtje. En dan kunnen we die uitgang van de brandweer bijvoorbeeld daar neerleggen. Lijkt me niet zo handig. Ik vind dat de oplossing die in laatste instantie nu werd aangegeven, de koppeling tussen zeg maar de Kennemer wonen massa en onze gemeentelijke massa, dat je die dus eigenlijk moet oppakken. Denk ik, maar nogmaals, dat is uit onze pols. Hè? Dan zei u net eventjes, maar dat is een zijsprongetje, dat je daar wellicht achter een soort van trapveldje zou kunnen maken. Ja, er wonen oudjes. Zo'n trapveldje voor oudjes lijkt me niet zo erg handig. Hè? Dus dat moet je meteen maar vergeten. Dus,
kleinkinderen.
Oh ja, ja kleinkinderen, ja. Maar ik vind het model 2 vind ik heel erg spannend. Model 1 zou ik, daar zou ik niet voor zijn, maar wie ben ik? We moeten allemaal nog wel praten met elkaar. En ik denk toch dat als je werkelijk zou willen dat je aan die brandweerkazerne aan de noordkant begint, dan betekent dat een enorm oponthoud. Want die mensen die daar nu zitten, die zullen waarschijnlijk een plaatsje moeten kunnen krijgen in dat woningbouwcomplex daar op de kop. Dus dan moet je daar ook weer op wachten. Nou, dat duurt ook nog een hele tijd. En de uitgang maken aan de, aan de zuidwestkant van de parkeergarage. En dat lijkt me niet handig, want dan krijg je meteen de hele buurt over je heen. Dat heb je aan de landweg, aan de Konijnenweg, minder. Want daar heb je eigenlijk geen last van, zeg maar, de buren. Maar aan de andere kant krijg je zeer zeker, want er is al een keer een actiegroep geweest, die beslist niet meer bewegingen in staat wil hebben dan die er nu al zijn. In verband met de dokterspost. Nou, voorlopig is dat mijn opmerking. Dank u wel.
Dan komen we zo in.
Ik heb eigenlijk geen vragen, alleen maar een ik dat een fantastische presentatie vond. Heel leuk ook gezien vanuit de deprimerende presentatie die ik ooit 10 jaar geleden mee heb gemaakt. Over dit gebouw vind ik het zo verschrikkelijk leuk dat er zo'n andere kans is. Toen we net de eerste zagen. Dat was een gebouw wat niet, weet je wat hier stond als start. Dat gebouw. Dat, is dat, ja het begint ja, is dat nou zoals jullie het zien als de aanbouwder is?
Nee, dat is een plaatje wat ik in het archief heb gevonden. Dat is een maquette die al is deze.
Ja, want als ik nu het gebouw, wat ik daarom, want het doet me heel erg denken aan het gebouw Zonnestraal in het sanatorium. Echt, ik denk als ik naar dit gebouw, dan zie ik helemaal niet zoals ik Elkshoven nu ken. Ik vind het echt.
Het lijkt er wel op thuis.
Ja.
Het lijkt er wel op als je groepjes.
Ja, het is echt een. Maar dan denk ik, goh, dan kan ik me echt voorstellen dat ze daar Voor 1980 echt voor gegaan zijn. Want zoals het gebouw nu voor mij leeft, zou ik er niet voor gaan. Maar met de uitbouw en alles, ik zie het heel positief. Ik onderschrijf wat meneer Oiva zegt over de toegangsweg. Dat we die zoveel mogelijk het verkeer langs de landweg, Koninginnenweg, moeten laten gaan. En ik heb bijvoorbeeld geen enkel idee van hoeveel parkeerplaatsen gaan we uit. Hoeveel parkeerplaatsen hebben we nu bijvoorbeeld hier bij de Beek? Ik heb geen idee. Maar dat is misschien iets voor meneer de Boer die dat weet. Ik heb geen idee hoeveel 90 auto's. Dat is het eigenlijk. Ik ben alleen maar positief.
Heel schaap.
Ja, dank u. Ja, ik kan moeilijk iets over architectuur zeggen. Daar heb ik geen verstand van. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie, of wat u, voor meest handige variant zien. Want ik zie drie varianten. Ik hoor een verhaal over dat er best wel lastige zaken zijn. Ik kan dat niet inzien. Ik kan dat niet doorgronden. Dat snap ik allemaal niet. Ik heb daar niet voor geleerd. Dus graag daar toch wat duidelijkheid over. Over die hoeveel kosten. Hè? Ik zou bij benadering wel ongeveer, dat ga je me waarschijnlijk niet geven, maar voor die drie modellen ook drie kostenverhalen willen zien. Ja, en verder vind ik het echt prachtig altijd wat mensen zoals jullie kunnen maken. Want je hebt een bepaald gebouw en daar ga je dus iets anders van maken op een hele natuurlijke manier. Ik deed me net denken aan een soort mothership. Hè, zeker van boven, een soort Enterprise, Star Trek-achtig met allerlei bogen. Ik vond het ook heel mooi gevonden dat je dat centrum zag en daaromheen die bogen. Vind ik erg mooi gevonden. Vind ik heel, dat doet me toch wel geloven in het feit dat we wel misschien toch wel deze kant op moeten gaan. Dat we dit gebouw toch opnieuw gaan gebruiken. Ook de ideeën die erachter zaten van het parkeren. Ja, dat zag er allemaal hartstikke goed uit. Dus hierbij wou ik het laten.
Oké, dank.
Ik vind het ook een prachtig verhaal. Ik zou graag een handout willen hebben, als dat mogelijk is. Zodat wij het ook binnen onze fractie met onze huisarchitect kunnen bespreken. Want ik ben het helemaal met Paul eens. Ik ben ook geen architect. En erin wat meer inhoudelijk op ingaan, dat is niet aan mij gelet. Ik kan het wel verwoorden, maar dat lijkt mij wel een goede zaak als we dus een handout krijgen. Wat betreft de woningjes richting collega Oivaar. Volgens mij zijn er een heleboel van die woningjes die aan de bovenkant zitten, aan de noordkant zitten. Op dit moment verhuurd met dien verstande dat als er bouwplannen zijn, dat die mensen dan eruit moeten. Dus ik dacht niet dat er een probleem was met de bewoning al daar.
Wat u nu opnoemt, heeft te maken met die woningbouwlocatie van Kennemer Wonen. Die vleugel, die is in de tijd beschikbaar gesteld voor diverse mensen die in woningnood zaten. Maar die moesten een stuk tekenen waarbij ze moesten ontruimen binnen een redelijke tijd. Als, hè? Dus dat is daar rechts. Daar rechts. Over de achterste woningen, dat zijn gewoon complete gedateerde bejaardenwoningen. En die kun je niet zomaar gaan slopen, want dan moet je ook wel alternatieven aanbieden voor die mensen. En toen zei ik al, dat zou dan bijvoorbeeld kunnen, maar ik weet de prijsstellingen niet, in dat punt kunnen zijn daar op die kop, hè, dus bij de presentreclame.
Waarde collega, mijn dochter van 33 jaar heeft daar anderhalf jaar gewoond op voorwaarde, dus dat als er andere plannen zou zijn, dat ze dan weer vrij zou moeten maken. Dus. En mijn dochter van 33 jaar is geen bejaarde. Maar dat maakt niet zoveel uit. Die is niet bejaard, nee.
Dat wil zeggen dat hij dus een uitzonderingspositie heeft gekregen. Maar voor het hele buurtje geldt dat ze mogen blijven zitten totdat ze een nieuwe woningruimte hebben gehad.
En verder ben ik ook zeer geïnteresseerd in een soort van prijsverhaal bij de drie varianten. Want we moeten gaan bezuinigen, we hebben geen geld en we willen wel veel. Dus dat is een hele belangrijke afweging die we straks moeten gaan maken. Dat is het.
D66.
Ja, ik vond het ook een hele mooie presentatie. Ik sluit me ook aan bij collega Edelschaap. Dat wij toch heel goed inzicht willen hebben wat de diverse fases kosten. En dat kunt u natuurlijk niet op de 1000 euro nauwkeurig geven, maar dat we wel weten van tevoren waaraan we moeten beginnen. Of waaraan we kunnen beginnen. En heb ik goed begrepen dat model 3 dan het gemeentehuis is totaal, dus met de back-office hier aanwezig. Dat is model 3. Eén ding dat schoot me zo te binnen. Heeft het gemeentehuis dan ook een trouwzaal?
Heer de Jong. Reactie van de gemeente, ambtenaren misschien?
Ja, ik ken het verhaal natuurlijk wel. Dus, maar ik ben, ondanks het feit dat ik al dat ik ook al 15 jaar in het gebouw gewerkt heb, ben ik ook verrast door de creativiteit eigenlijk van de onderzoekers. Die ook in staat zijn om dat gebouw wat 30, nog maar 30 jaar oud is, zegt de een. Maar je kunt ook zeggen al 30 jaar oud, hè, technisch en ook misschien in de verschijningsvorm, toch zodanig aan te pakken dat het weer helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd. Maar ook het stedenbouwkundige verhaal, dat het eigenlijk met het totale programma nog vrij compact in die situatie blijft zitten. En dat heeft mij ook wel enigszins verrast. Ik kom meteen even op het probleem van die woningen. Dat was natuurlijk altijd een beetje een moeilijk punt. Daarom hebben we het ook vaak in beslotenheid behandeld. Dus ja, we niet onnodig onrustig of onrust zaaien in die buurt. Maar wat er wel is, is een brief van Kennemer Wonen, die eigenlijk al 6 jaar bij ons binnen is. Die dateert nog uit het begin van deze eeuw. Toen ook sprake was van het benutten van die ruimte. Toen heeft Kennemer Wonen, het bestuur ervan, heeft gezegd van wij zijn bereid, als er plannen zijn, om die woningen daarbij te betrekken. Dat was eigenlijk de kern van de boodschap. Niets meer en niets minder. En laatst sprak ik de directeur nog. En die zei van, toen heb ik een vraag van, geldt dat nog steeds? Ja, zei hij, dat geldt nog steeds. En wij wachten tot jullie bij ons komen met een plan. En dan gaan we bekijken hoe we dat kunnen oplossen. En daar is die fasering natuurlijk ook erg van belang. En wat mij opvalt is dat bij eigenlijk alle drie de modellen, het eigenlijk maar gaat om 2 blokken woningen die voor het totale programma moeten wijken. En dat zijn veel minder woningen dan we aanvankelijk dachten. Het tweede punt is dat er dan ook veel meer ruimte overblijft voor vervanging van die woningen. Want in diezelfde brief daar stond dat Kennemer Wonen wel bereid was om mee te denken onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat hetzelfde aantal sociale woningen op diezelfde locatie teruggebouwd zouden kunnen worden. Nou zijn die woningen wat gedateerd. Ze zijn ook qua indeling niet meer helemaal van deze tijd. Met een rolstoel kun je wat moeilijk manoeuvreren in die woningen. Dus als je voor ouderen gaat terugbouwen, dan zou Kennemer Wonen daar ook mee gediend zijn. Om dan bijvoorbeeld, er is ook een plek gewezen waar je misschien wat hoger zou kunnen bouwen in het centrum tussen die bomen. Om wat in de appartementenvorm te bouwen. En waarbij je dus voor dezelfde doelgroep als waar die woningen oorspronkelijk voor gebouwd zijn, waar ze nu niet allemaal meer aan verhuurd worden, misschien wel om dezelfde reden, weer dicht bij het centrum, toch voor ouderen weer naar de eisen van deze tijd teruggebouwd zouden kunnen worden. Dus ik zie daar gewoon veel mogelijkheden nog om met Kennemer Wonen tot een goede oplossing te komen. Te meer daar we zo compact kunnen blijven met het totale programma. Dat is wat mij verrast heeft. En verder is de bedoeling dat ik al bepaalde vragen verder ga beantwoorden? Of wat wilt u?
Nou, ofwel door u ofwel door de bureau daad.
Ja, ik denk dat de
vragen die bij u thuis horen, zeg maar. Anders misschien is het woord aan de heren daad.
Ja. Ja, dan kijk ik wat er overblijft en dan probeer ik daar nog iets van te zeggen.
Oké. Kunt u even ingaan op de vragen?
Ja. Ik had er 4. De eerste is eigenlijk van technisch uit als uw vraag. Kijk, wat hier gebeurt, dus dit is dat schuine metselwerk in Doorsnede. Je ziet eigenlijk 2 dingen. Eentje is dat die neuslatij dat metselwerk draagt. En dat zakt uit en dit metselwerk gaat naar buiten. Hier zitten die bouten nu in. Maar überhaupt is die neuslatij een koude brug. Dus dat moet worden opgeheven. En je ziet dat doordat dat dit metselwerk is en niet een dak met een bitumen of wat voor afdekking dan ook, dat er water doorheen sijpelt en dat die isolatie die hier maar een heel dun laagje is, dat die ook zeiknat geworden is. En dat vormt, daarom staan deze lijntjes hier, ook dan een koude brug, want dat is één grote dikke koek geworden die daartussen zit. Dus wat hier moet gebeuren is dat er hier een oplossing wordt gemaakt die helemaal los is van dit. Dus ik zou voorstellen ten eerste dit metselwerk en die isolatie daar weg te halen en één element hier in te brengen. En we hebben dan ergens die plantenbak getekend, dus dan staat er hier zo een deel omhoog en hier een deel zo. En dat zou wat mij betreft een prefab betonelement kunnen zijn bijvoorbeeld. En die hang je daar daaraan, die hangt alleen op nokken ergens of op een van de manieren is die bevestigd. En je bent al die horizontale verbindingen kwijt en dat ding dicht je waterprobleem.
Je hebt een mooie vrije gevel
uiteindelijk. Ja. En tussen dat element en die bestaande betonstructuur, daar ga je dan opnieuw isoleren. Maar daar komt dan ook geen water meer. Dat is één. De tweede is, er was uw vraag, wat is de meest huidige variant? Nou ja, dat is natuurlijk een hele relevante vraag. Maar die weet ik eigenlijk niet, want wij hebben deze drie varianten nu eigenlijk nogal neutraal gemaakt. We hebben wel allerlei afwegingen, zoals ik een beetje heb geprobeerd te zeggen, erin laten meewegen om te denken, ja, moet je dat nou wel doen? Maar ik vind het eigenlijk alle drie goede varianten. Die zijn technisch goed, die zitten goed in een soort kosten-kwaliteit verhouding. Maar die zijn, laat ik zeggen, welke keuze je daartussen maakt, is deels van financiële aard. Dat is een hele belangrijke, want dat weten we nog niet. Maar dat komt eigenlijk tussen nu en de kerst. Gaan we, als u zegt, nu deze modellen zijn de goede modellen om door te rekenen, gaan we ze allemaal doorrekenen. En dan krijgt u een overzicht naast nieuwbouw wat dit kost. Maar daarnaast is het denk ik voor u van belang na te denken over dat tempo waarin dit gemaakt moet gaan worden. Als u zegt de hoogste prioriteit heeft dat we hier volgend jaar uit zijn en daar zitten, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar voor model 1 kiezen. Nou, enzovoort. Dus dit soort afwegingen die kunnen wij niet maken, maar die leggen we naast de kosten, zeg maar, bij u terug.
Ik probeerde ook met mijn vraag een antwoord te krijgen op, is het nog wel te doen al die fouten te repareren? Dat een beetje. Natuurlijk is alles te doen, dat snap ik wel. Maar is dat wel in de lijn van de reden om dat dan toch te doen? Ja. En dat kunnen jullie wel goed inschatten.
Ja. Nou ja, daarom probeer ik te zeggen. Kijk, je kan allerlei dingen bedenken. De bouwfysicus die zei ook, je moet al die hele buitenschil eraf halen en opnieuw maken. Dan ben je met een soort restauratieactie bezig alsof het een Rijksmonument betreft. Dat is een hele dure oplossing. En dan ziet het er weer uit zoals fris in 1980... Maar ja, dat daar hebben we ook de vorige keer van gezegd. Het is niet ons doel om een Cor Kalsbeek restauratieatelier te worden. En dat is denk ik ook niet in jullie belang, want dat is een kostbare opgave. De voorstellen die we hier doen, die zijn, laat ik zeggen, die zijn ook duur. Maar die voegen ook extra vierkante meters toe. En als je dat toch wilt, dan zijn het wel rendabele oplossingen. Dus mijn vermoeden is, maar dat zullen we met kerst zien of dat al klopt, dat dit zich goed concurrerend verhoudt ten opzichte van een nieuwbouwoefening. En er zullen verschillen zitten tussen die modellen. Misschien moet je toch van eentje zeggen, ja, dat moet je eigenlijk niet doen op die manier. Maar gewoon met mijn boerenverstand naar het ding kijkend, denk ik, dit zijn haalbare oplossingen. En we hebben, zeg maar, het gebouw op een vrij pragmatische en zinvolle manier weer ingezet als onderdeel van, nou, wat toch een groot gedeelte nieuwbouwoefening is eigenlijk.
Heel klein vraagje erover. U vindt het dus architectonisch, als ik het goed zeg, wel de moeite waard om dit gebouw te her te gebruiken?
Ja, ik vind het architectonisch de moeite waard. Wat ik heb gezegd, er zitten allerlei bijzondere ruimtelijke kwaliteiten in. Maar ik denk ook dat het bijvoorbeeld vanuit een milieuperspectief, een duurzaamheidsperspectief, dat je überhaupt altijd moet nadenken, drie keer moet nadenken. Ik heb dat, toen was u er niet, de vorige keer heb ik dat ook gezegd. Er wordt nauwelijks gerealiseerd. Men realiseert zich nauwelijks wat sloop aan energie betekent en wat vervangende nieuwbouw aan milieulasten met zich meebrengt. En ik heb vorige keer gezegd, we hebben een keer een oefening gedaan ooit. Daar was uitgerekend, als je een bestaand gebouw zou slopen, dan staat de hoeveelheid energie voor de sloop en de nieuwbouw van materialen, die staat gelijk aan het doorstoken van hetzelfde gebouw gedurende een periode van 200 jaar met een beetje isolatie aan de binnenkant. Dus iedereen die zegt dat hij duurzaam bouwt terwijl hij er eerst voor moet slopen, die liegt. Dat kan niet. Dus dat wat ons betreft, dat ligt ons na aan het hart. Dat als thema, denk ik, ja, je moet drie keer kijken en nog een keer het gebouw op zijn kop en nog eens kijken. En ik heb vorige keer een project laten zien in Assen, dat is een oude drukkerij. En uiteindelijk hebben we die onderdelen die we hebben kunnen hergebruiken steeds verder teruggebracht tot uiteindelijk de constructie. En er is gewoon een hele nieuwe huid omheen gezet, 2 verdiepingen erop gebouwd. Dus ja, je moet 3 keer kijken, wil je het oude gebouw nog herkennen, maar belangrijke onderdelen zitten erin. Ik ga eerst het rijtje bij langs, als dat goed is. Uw vraag van de handout, die komt, maar dat wilden we eigenlijk niet vandaag doen. Want het is niet de bedoeling dat er nu een soort evaluatie, dat we een paar weken oponthoud voordat uw reacties weer terugkomen met de achterban. Dus het is eigenlijk even, dit, wat mij betreft, maar misschien moet Jan ook nog iets over zeggen, zou dit gesprek voldoende moeten zijn voor ons nu om verder te gaan. En die handout, ja, die komt eigenlijk als die studie klaar is. Dus die hebben we nu niet. We hebben het ook bewust zo gekozen om de informatie te delen en dat is het dan. En de laatste...
Ik heb een heleboel notities gemaakt hoor. Dus.
Ja, en foto's. We zitten hier niet voor niks, dat alleen op de radio. De raadzaal zou natuurlijk die trouwzaal, dat was geloof ik ook van u of van u de... Ja, dus die moet, en dat was uw opmerking, dacht ik ook, dat daar moeten we heel goed over nadenken. Waar ga je nou met die kantoren weer voor die raadzaal zitten en ga je hem verplaatsen? Want een raadzaal, je zou kunnen zeggen dat is een lege zaal, maar we willen hem toch tot een mooie raadzaal maken. En die kun je niet zomaar oppakken en ergens anders neerzetten. Maar in die modellen waar dat gebeurt, dus model 2 en 3, daar zag je allebei dat we meer vierkante meters hebben dan we feitelijk nodig hebben gezien het programma. Dus je kunt ervoor kiezen om dat gedeelte van die raadzaal dan niet verder weer uit te breiden enzovoort. Meer had ik er niet genoteerd.
Oké, dank u wel. Wilt u daar even aanvulling plegen? De microfoon graag.
Een vraag over de parkeerplaatsen. En er zijn 2 manieren waarop het opgelost wordt. Daar waar mogelijk... onder de grond. Dus als je natuurlijk het bestaande gebouw gaat hergebruiken, dan kun je daaronder niet parkeren, maar in die aanbouwgedeelten wel. En er bleek ook uit het verhaal van de stedenbouwkundige dat op het Baaiveld ook nog een aantal plaatsen mogelijk zijn binnen die groene setting. Dus je krijgt dan een aantal van die kleine parkeerplaatsjes rondom het gebouw. We hebben nog niet precies berekend, dat hangt ook natuurlijk van welk model af je kiest, maar je komt ongeveer op 90 parkeerplaatsen volgens de norm. En een gedeelte is natuurlijk het personeel en de rest zijn bezoekers. En je zou kunnen zeggen, nou, personeel in de kelder en bezoekers bijvoorbeeld op de begane grond. En dan heb je nog een soort representatiedeel waar trouwstoeten en zo moeten komen. Ja, dat zijn allemaal dingen die in een latere uitwerking zijn plek krijgen. Maar de conclusie is wel dat binnen deze locatie met behoud van het groene karakter die parkeeropgave op te lossen is. Is dat genoeg voor nu?
Het was meer het beeld wat ik heb bij parkeer. Als we, kijk, het gemeentehuis in Alkmaar, als ik daar op een dag door de week kom, staat helemaal vol, maar dat is natuurlijk niet alleen gemeente. Wat schatten we nou in hoeveel we nodig hebben? En daarom dacht ik, zoals hier bij de Beek, als we hier s'avonds aankomen rijden, staat het ook eigenlijk altijd al behoorlijk vol. Ik heb geen idee hoeveel 90 auto's, nou ik kan ze ook wel gaan tellen, maar misschien dat jij wel weet ongeveer hoeveel het is hier.
Misschien kunnen we dat plaatje nog even tevoorschijn toveren. Kijk, daar, of hier staat hij. Dus hier zie je dus voor het gemeentehuis. Nou, die ruimte kunnen zich allemaal een beetje voorstellen. Hè? Daar staan er 25. Dus 4 keer die ruimte. 4 keer wat voor het gemeentehuis nu zit aan de Koninginnenweg. Dat is ongeveer het totaal wat je nodig hebt. Nou, dat is niet onmogelijk op die plek. En dus, dan kun je natuurlijk op verschillende manieren vormgeven. En als je ook nog een gedeelte onder de grond stopt, dan is dat een acceptabel beeld wat je dan overhoudt.
Oké, nog aanvullende vragen daarna?
Moet je nou meteen rekening houden met auto's voor het personeel? Je kunt toch ook elektrische fietsen onder het gebouw zetten? Ik noem het was daar met stopcontacten.
Nou ja, dat is natuurlijk wel, als je een gemeentehuis in een kern projecteert, dan heb je natuurlijk veel meer mogelijkheid om te voet of daar met fiets naartoe te gaan voor die mensen die in die omgeving wonen. Verderop natuurlijk niet, hè, maar zoals waar het gemeentehuis nu ligt, bij de Jan Lichtenstraat, ja, daar heb je eigenlijk niet veel keus om daar lopend naartoe te gaan. Dan moet je wel een dag vrij nemen natuurlijk.
Is het wel makkelijker te bereiken voor de andere kernen?
Maar nu gaat het bureau naar huis toe. Heeft een leuke presentatie gegeven, maar u gaat nu weer verder tekenen. U gaat verder ontwerpen. Heeft u nou vanavond niet een uitspraak nodig, bij wijze van spreken dan, over welke richting u moet denken, welke richting bepaalt niet en welke richting bepaalt wel. Dan daarnaast, misschien is het wel handig, als we misschien wat raadsbreed straks gaan werken. Iedereen die kent het programma Huizenjacht, dan zie je dus dat er een meneer komt met een laptopje en die begint dan die mensen als het ware door hun woning te laten rommelen. Dat kan je ook met een gemeentehuis doen natuurlijk. Hè. Slaagt u daarin om in plaats van een maquette te maken, of twee maquettes te maken, om te zeggen van, we laten de raad virtueel eens even zien wat de mogelijkheden zijn als je binnenkomt. En dan gaan we omhoog, een trapje op. En dan, is dat mogelijk?
De virtuality van het gemeentehuis.
Nou, dus om bij die eerste vraag te beginnen, wat hebben we nodig van u? Kijk, het was, maar dat hebben we niet gehoord, maar het was goed geweest als we iets heel doms hadden bedacht. Dat is, ja, maar dat kan echt helemaal niet. Dat had ik graag, of had ik niet graag willen horen, maar als dat zo was, had ik het graag nu willen horen. Als dat niet het geval is, dan gaan wij gewoon deze drie modellen naast elkaar uitwerken. Maar het is wel een haalbaarheidsstudie, dus het wordt geen... Kijk, uw tweede vraag lijkt mij ook prachtig en dat doen we veel en graag. Dus dat gaat niet over of we het wel of niet kunnen. Maar dat is niet hier de vraag. Het is niet de vraag om een ontwerp te maken voor het gebouw. Dus dat is eigenlijk moet in stapsgewijs... De haalbaarheidsstudie wordt afgerond, die laat...
Hè?
Nee, dat snap ik. Maar het is geen... Laat ik zeggen, het is niet zozeer... Ja, het is niet een vraag die heel erg een interieur... ruimtelijke kant heeft. Ja, u houdt goed vol. Ja, maar...
Ja, mag ik even... We zitten niet in de fase om mensen over de streep te trekken. We hebben gewoon... Vanuit de raad hebben wij een aantal onderzoeksvragen gesteld... die we onszelf hebben gesteld. Nee, maar goed, daar zitten we volgens mij, Loek. Toch?
Voorzitter, ik heb nog een andere vraag. We hebben het nu een tijdje gehad over de buitenkant van het pand. Maar als we naar de binnenkant gaan kijken, de afgelopen periode dat we daar gezeten hebben, moesten we constateren dat, dat we daar toch wel ernstig last hadden van ventilatieproblemen, zeker in de raadzaal. Het leek bijna wel een zwembad, althans de ruimte die er boven zat. Bovendien, de plafonds op de benedenverdieping, die zijn volgens mij allemaal beton. En in de nieuwe situatie dacht ik dus dat het nodig is om een heleboel nieuwe bedradingen en dat soort toestanden aan te leggen. Is dat wel mogelijk? Of gaat het plafond dan nog omlaag? Of moet het plafond juist opgetild worden?
Dat.
Ja. Ja, nou dat is, die heb ik eigenlijk wat overgeslagen. Want dat zijn wat ons betreft ook meer de detailvraag. Maar het is wel een hele belangrijke vraag. Want het gebouw zit eigenlijk zo in elkaar dat het... een soort totaal geïntegreerde machine is, waar alles op alles is afgestemd. En er zitten in de vloeren zitten kabeltracés en goten en laat ik zeggen de hele EMW, de elektriciteit en de warmteinstallatie, die zitten allemaal op plekken in de kelder, waardoor via vloeren de transport plaatsvindt. De conclusie van de bouwfysicus die hiernaar gekeken heeft, en een van de conclusies, was dat hij zei, je moet niet aan die bestaande infrastructuur proberen die nieuwbouw van, zeg maar even, fase 2 te koppelen. Dat is een heilloze weg. Dus als we iets gaan doen, dan moet je het overnieuw doen. En dan moet je het in één keer goed doen met de techniek van vandaag en met de dimensies die we vandaag de dag nodig hebben. Dat kan niet door die bestaande tracés. Dan moet je al die vloeren gaan openvrezen en dan kom je er nog niet uit. Met andere woorden, we moeten niet meer onderlangs, maar we moeten bovenlangs. Als we toch een verdieping erop gaan zetten, of een deel, dat zie je ook in een aantal van die doorsnijders, hier bijvoorbeeld zie je dat. Kijk, als je dit erbij bouwt, dan heb je hier bovenlangs heb je een nieuw, dit is allemaal nieuw gebouwd dan, hè? Het is een model 2, en hier zit dat ook. Dan kun je daar prima nieuwe installatieruimte maken, die alles naar beneden en naar boven bedient. Maar daar moeten we wel van uitgaan dat komt niet goed door weer een keer te gaan rommelen aan het bestaande ding. Dus de bestaande plafonds, die zouden bij wijze van spreken weg kunnen of hoger kunnen, als daar al installatietechniek bovenlangs loopt, maar die worden zeker niet verlaagd.
Dat betekent dus ook al dat we moeten kiezen voor ofwel model 2 ofwel model 3?
Wat zegt u?
Betekent dat dan ook dus dat we dan moeten kiezen ofwel voor model 2 ofwel model 3? Of is dat nog niet zo?
In model 2 en 3 is dat het geval, want daar gebeurt eigenlijk dit, hè. In model 1 ga je op een maak je die schil eigenlijk kloppend, zoals die nu ongeveer is. Ja, dan moet je opnieuw over nadenken waar dit dan opgelost gaat worden. Je zou kunnen, er zitten wel een aantal, dit is maar één doorsnede over het gebouw, dus ik kan niet het hele complex ermee oplossen. Maar je hebt hier ook een plek waar je iets nieuws bouwt, misschien moet je daar iets mee doen. Daar hebben we nog niet naar gekeken. Wat wel interessant was, wij dachten als je nou dus dit nieuw gaat doen of gaat transformeren, dan moet je een centrale plek zoeken waar je installatietechniek doet en daar vandaan gaan aftakken. De installatieadviseur die draaide dat om, die zei dat maakt tegenwoordig helemaal niet meer uit. Je kan eigenlijk ook heel prima decentraal zitten. Vaak stellen ze dat zelfs in nieuwbouwsituaties voor. Want als er over 10 jaar een nieuwe techniek is, dan koppel je hem af en dan zet je er een andere type ketel aan en dan werkt het hele systeem weer. Dus de plek is eigenlijk niet heel relevant. En we vinden wel, met bijvoorbeeld mogelijk nieuwe dakopbouwen of uitbreidingen of een parkeerkelder, allerlei plekken waar die installatieruimte een goede nieuwe plek kan krijgen. Maar goed, ik zie in model 2 en 3 heel eenvoudig mogelijkheden, want daar zie je een steeds verdergaande integratie van de constructieve problemen, de bouwfysische problemen en de energetische of de installatietechnische problemen. Dat kan je in één oplossing eigenlijk oplossen. Model 1 is daar zoals op alle punten, wat lastiger, omdat je daar toch meer in die zo dicht mogelijk in die bestaande toestand blijft zitten. Dus ik vermoed ook dat, kijk, ze zijn heel goed denk ik als referentiemodellen naast elkaar. Dan weet je wat je afweegt. Maar de uiteindelijke keuze, die wordt nooit model 1, 2 of 3. Die zal altijd ergens daartussenin beginnen te landen. Maar dat is eigenlijk de volgende stap.
Oké, nou, we zijn zeer benieuwd naar de uitwerking uiteraard. De portefeuillehouder.
Even een paar dingen. Ik ben in de herfstvakantie ben ik op bezoek geweest in de gemeente Tienaarlo, dat heb je ook kunnen lezen. Daar ben ik onder andere ook op het gemeentehuis, of in het gemeentehuis geweest. Dat is een spiksplinternieuw gebouw. Maar die hebben dezelfde constructie met een raadzaal die wat uit het gebouw springt. En ik wist helemaal niet dat jullie daar ook mee kwamen. Toen straks, toen wij dit zaten voor te bereiden, heb ik dat even verteld. En dat, ik heb het gewoon ook kunnen zien hoe dat is. En dat geeft een heel mooi beeld. Zo'n raadzaal die een stukje eruit steekt, dat het contact met de buitenwereld gewoon anders gerealiseerd wordt als het echt volstrekt inpandige raadzaal is. Dus ik ben blij verrast met dit voorstel. Waar we overigens nog wel een discussie over krijgen, dat wil ik hier toch even noemen. Onze brandweercommandant zit hier ook. Het betreft natuurlijk de brandweerkazerne. We hebben daar een tijdje terug een discussie over gehad in de raad. Ik kreeg toen de opdracht mee om mijn huiswerk over te doen. In ieder geval met, nee, dat vind ik prima, met nog wat aanvullende voorstellen te komen, laat ik het dan zo zeggen. Toen hebben we ook gezegd van de locatie Elkshoven is er één. De locatie die gepresenteerd is, Joost Ivanglaan, is een andere in het landje Bijl, is dan de derde waar nog contact mee opgenomen zou worden. Dat voorstel, dat komt er ook binnenkort natuurlijk aan. En waarbij het wel zo is, en ik vind het toch belangrijk om dat hier ook even te memoreren, dat als wij hier op deze plek een brandweerkazerne neer gaan zetten, dat qua bestemmingsplan wel wat lastig zal zijn, gelet op de bezwaren die er ongetwijfeld zullen komen vanuit de bevolking om op die plek een brandweerkazerne neer te zetten. Dus het een heeft ook weer te maken met het ander, maar weet wel dat we daar ook mee bezig zijn. Ik hoop eigenlijk dat we dat wat gelijktijdig aan u kunnen presenteren, zodat ook de juiste beslissingen op het juiste moment genomen kunnen worden. Want het heeft wel met elkaar te maken. Want die brandweerkazerne heeft ook weer te maken met de plannen voor het plein in Bergen. Dus het luistert allemaal wel nauw. Maar ik denk dat het wel goed is dat u zich dat nog even realiseert. En wat betreft de financiën, daar is het nu nog te vroeg voor. Net als voor de handout. Dat kan nu nog niet. Het is ook niet de bedoeling van vanavond. Maar uiteraard krijgt u van die verschillende modellen daar een financiële doorrekening van, niet op de cent nauwkeurig, maar wel zo nauwkeurig als mogelijk is, om dat u daar een beeld van krijgt. Ja.
Kan ik daar een vraag over stellen, voorzitter? Want, sorry. Want ik kan me zo voorstellen dat jullie ook in je financiële benadering kunnen aangeven hoeveel het scheelt als je fase 1 en 2 gewoon achter elkaar bouwt. Of dat je daar 5 jaar tussen doet. Dat gaat natuurlijk geld kosten. En het zou mooi zijn als we dat ook inzichtelijk krijgen. vraag. Ik had nog een vraag. Je had net over de bouwplek van het bouwfonds. Als ik het goed heb gehoord, bouwfonds. Weet jullie hoe hoog dat, hoeveel lagen dat gebouw krijgt? Want in het begin was die wandeling door het park en ik ging helemaal mee en ik zag daar die bomen en dat het niet boven die bomen uit kan. Vond ik allemaal heel mooi. Maar het was wel die vage plek van het bouwfonds. Hoe hoog wordt dat nou? Want als dat, 3,5. Maar detoneert, of heeft het, dat heeft ook effect op het gebouw wat je wil maken, denk ik.
Moet de microfoon gebruiken.
Dat, het gebouw van bouwfonds is 3,5 laag hoog. En maakt daar ook een accent op die hoek. Door die hoogte. Komt dus ook boven die boomlaag uit. En ja, dat gaat in een relatie aan, om het zo te zeggen, met het gemeentehuis. En ja, of die relatie positief of negatief, dat is een afweging. Als je mij als stedenbouwkundige om een mening vraagt, zeg ik van nou, het doet wel afbreuk aan het feit wat je met het gemeentehuis gaat doen. En een accent op die hoek, ja, de vraag is of dat nodig is.
Is er niet uit van een half verdiepte?
Ja, dus een half verdiepte parkeergarage. Ja, half verdiepte parkeergarage en daar drie woonlagen bovenop. Ja. En als ik me de schetsen goed voor de geest haal, is er zelfs op die derde laan nog een soort penthouse gedacht. Dus een extra verdieping daarop. Ik vind het vrij hoog.
Oké. Okay. Ik zou graag tot een afronding komen, tenzij er nog prangende vragen zijn.
Ik begrijp dat we in de commissie van januari een beslissing moeten nemen. En ik zou toch heel graag, wat ik net vroeg, voor die tijd daar een kijkje willen nemen. Dat kan?
Laat ik daar even direct op reageren. Het lijkt me goed dat wij dat voor de kerst nog een keer een middag daarvoor plannen of een uurtje plannen. Dat gewoon als commissie dat we even rondlopen door Elkshoven. Dat lijkt me geen enkel probleem. En ik wil dat ook graag met u doen voordat het volgende stuk komt. Dat u daar gewoon ook een beeld heeft. Ja, zullen we dat afspreken? Dan gaan we dat regelen. Kijk even naar Jan, dat komt er goed. Daar krijgt u een voorstel voor.
Ik wil even reageren op die besluitvorming. Want u zegt wij moeten een beslissing nemen. Wat voor beslissing heeft u voor ogen?
Ik neem aan, maar misschien neem ik dat verkeerd aan, dat wij op een gegeven moment een keuze moeten maken uit die drie voorstellen. Ja, een richting moeten aangeven.
Ik kan me voorstellen dat u daar dat verwacht en het ook misschien wel tegenop ziet. Maar mijn mening is eigenlijk dat deze commissie is ingesteld om het onderzoek te begeleiden. En het onderzoek te leiden tot zeg maar een eindrapport. En vervolgens ligt dat eindrapport er met alle modellen en met alle kostenvergelijkingen, et cetera. En dan zal op een of andere manier zal de gemeenteraad daar een koers in moeten bepalen. Maar dat is niet 1, 2, 3 gedaan natuurlijk. En dat is. En dan, ik geloof dat we dat dan een soort nieuw proces moet worden gemaakt. Hoe we vanaf het moment dat het rapport er ligt, komen tot besluitvorming. Ik denk dat dat gewoon opnieuw in de stijgers moet worden gezet. En ook de rol van deze commissie dan weer onder de loep genomen moet worden. En dat misschien dat we daar ook, dat het college bijvoorbeeld daar nog eens even over kan nadenken, hoe we dat dan gaan doen. En dat zal ook in bepaalde stappen gedaan moeten worden. Misschien is er nog wel een soort onderzoek op onderdelen extra nodig. Maar dat is dus niet dat u het idee heeft dat op 13 januari dat al zover zou zijn. De vraag is wel, die heeft de burgemeester ook aan het begin van deze zitting naar voren gebracht. Is van, wanneer is de rol van deze commissie afgelopen? Hè? Is die afgelopen bijvoorbeeld met het aanbieden van het rapport? Of biedt de onderzoeker het rapport aan het college? En biedt het college het rapport aan de raad bijvoorbeeld? En hoe zit deze commissie er dan tussen? Nou, ik denk dat we daar ook nog even over moeten nadenken.
Mevrouw Hoogkamp.
Ik stel voor dat ik dat voor mijn rekening neem als portefeuillehouder, als u dat niet erg vindt, meneer De Boer. Nee, maar daar gaat het over de politiek. En het lijkt me goed dat ik dat die verantwoordelijkheid even op mijn eigen schouders neerleg in plaats van die laat rusten op uw schouders. We hebben de bijeenkomst in januari. Dan krijgt u de definitieve presentatie. En dan komt er ook een voorstel van het college hoe wij daarmee verder kunnen gaan. Dus laten we dat maar afspreken dat op de 13e er ook ligt. Want ik heb er ook behoefte aan om deze presentatie, als we wat verder zijn, om ook aan het college eens te laten zien. Want u weet veel meer dan het college. En over het algemeen is dat andersom. Maar in dit geval weet u meer dan dat het college weet. Dat laten we voorlopig nog even zo. Maar er komt een moment dat ik het college natuurlijk ook even wat nader ga informeren dan dat alleen nu het geval is. Dank u wel, voorzitter.
Oké, nog een laatste puntje dan met betreft de oplevering. Dat moet dan namens de griffie ruim op tijd voor de geplande vergadering. Dus uiterlijk begin januari moet het rapport beschikbaar gesteld worden. Anders dan moeten we gaan schuiven en dat doen we liever niet. Oké, nou, dank u wel voor uw aanwezigheid. Een prettige avond verder en wij zien elkaar dan op locatie, begrijp ik. Ik verheug me erop.